Ondernemerspanel.
Ondernemers hebben het zwaar. Het aantal faillissementen is in maart met 22% gestegen. En presentator Winston Kerstenowicz en de oprichter van Nu.nl willen de wereld redden, maar niet zonder daar zelf fors aan te verdienen. We gaan het allemaal bespreken in het ondernemerspanel. Vandaag met Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland, en Mark Berendsen, hij is de directeur en partner bij Start. Welkom allebei.
Hallo.
Eerst maar eens even beginnen met jullie eigen nieuws. Hans, wat is jouw eigen nieuws?
Ja, toch de dreigende lastenverzwaring voor het bedrijfsleven die premier Rutte gisteravond natuurlijk aankondigde.
Nou ja, het is nog niet helemaal aangekondigd. Hè? Ze zijn nog bezig om ergens 10 miljard te zoeken, toch?
Nou, ik ken hem al een jaar of 10 en ik kan goed een beetje tussen de regels doorlezen. Maar het was een hele duidelijke boodschap. Hè. De rekening komt gewoon bij het bedrijfsleven terecht. Het kabinet is in januari begonnen. Loopt nu al 15 miljard ongeveer achter op qua tekort, zeg maar.
Want de AOW moet gerepareerd worden, moet omhoog. De gasreserves moeten aangevuld worden.
Ja, de defensie, vluchtelingen, een heleboel meer. Dus 15 miljard in 2 maanden tijd zoekt men al extra.
Ja.
Ja, en we zijn in Nederland toch een beetje verslaafd geraakt aan het model. Vooral heel veel meer geld uitgeven en dan volgens de rekening bij een ander op het bord leggen.
Mm-hmm.
En men kijkt nu naar het bedrijfsleven. Maar ja, we komen uit een hele lastige periode qua corona. We hebben stijgende inflatie, we hebben energieprijzen die omhoog gaan, we hebben grondstofprijzen, druk op de lonen. Dus alles komt nu bij elkaar. Een soort tsunami van uitdagingen op het bedrijfsleven. Het lijkt me dan niet verstandig om die verdienkracht van het bedrijfsleven extra uit te hollen met heel veel extra belastingen. Dus ik vind dat een slecht plan.
Maar bij wie moet je het dan halen?
Nou ja, ik zou zeggen, laten we het wat eerlijker gaan verdelen. Kijk, ik zeg niet dat het bedrijfsleven niet kan bijdragen. Ik zie die uitdagingen met extra defensieuitgaven of met vluchtelingen zie ik natuurlijk ook wel.
Mm-hmm.
Ik begrijp ook dat er iets met de lonen moet gebeuren.
Middeninkomens, lage inkomens, daar valt niets meer te halen. Dus kom je bij de hoge inkomens terecht en misschien bij het bedrijfsleven die het kan betalen.
Maar ik zeg tegelijkertijd, kijk, de verdienkracht van het bedrijfsleven hebben we ook heel hard nodig de komende jaren om al die tientallen miljarden te verdienen die we nodig hebben.
Mm-hmm.
De verdienkracht van het bedrijfsleven is de afgelopen 2 jaar, althans zeker voor een groot deel, flink aangetast.
Ja.
We hebben gehoord van de Kamer voor Koophandel deze week, een groot tsunami aan faillissementen draait.
Maar met een ander deel van het bedrijfsleven is het ook heel goed gegaan. Moet je er ook bij zeggen dan?
Jawel, maar ik zeg ook niet dat we niet wat zouden kunnen bijdragen. Maar nu wordt die rekening voor de volle 100% bij het bedrijfsleven neergelegd.
Ja.
Daar is het echt onverstandig. Nogmaals, het geld wordt alleen maar in de bedrijven verdiend in Nederland en nergens anders. En de overheid gaat het dan wel eens herverdelen en uitgeven.
Ja.
Maar het moet wel eerst verdiend worden.
Nou, ze zijn er officieel nog niet uit, maar je houdt je hart vast.
Ik hou mijn hart vast en ik kom nu net uit Den Haag. En ik kan je zeggen, dat ziet er niet zo lekker uit. Dus ik probeer de politiek nog te overtuigen van een andere koers.
Oké, Mark, wat is jouw eigen nieuws?
Het bericht dat ik van de week oppikte, namelijk geen sollicitatie voor een stageplek. Dat is een idee van de Nationaal Coördinator tegen Racisme.
Ja.
Rabin Baldingsing. En hij denkt dat studenten meer kans maken op een stageplek als onderwijsinstellingen die studenten koppelen aan een werkgever. Dus die
niet hoeft te solliciteren,
die krijgt dat toegewezen.
Dat er niet gediscrimineerd gaat worden.
Exact. Zo komt Ari, zowel als Ahmed, aan een stageplek. En
is goede zaak, Fatima, of niet?
En Franca. Ja, dat vond ik ook. En laten we zeggen, een hele praktische. Dat hoeft helemaal geen geld te kosten. Dus het is eigenlijk ook nog makkelijker voor bedrijven die stageplekken hebben. Want die hoeven daar ook niet allerlei procedures voor in gang te zetten.
Wat gebeurt er nog steeds? De discriminatie bij stagiairs ook zelfs?
Dat is een probleem. Ja, ja, anders had deze man deze suggestie niet gedaan.
Nee, klopt.
En, ik bedoel, laat ik zo zeggen, in onderwijs moet je die gelijke kansen echt promoten. En daar hoort een goede stage bij.
Ja.
Dus je moet kinderen niet aan hun lot overlaten om te zeggen, ga die stage maar regelen.
Mm-hmm.
Dan krijg je dus verkeerde situaties. En blijven er kinderen over.
Heb je zelf voor stagiairs?
Ja, die hebben wij wel gehad, ja.
En hoe neem je die aan?
Via een sollicitatieprocedure, ja. Ja, nee, ik zou het helemaal niet verkeerd hebben gevonden om gewoon te kunnen aankloppen. In dit geval zochten we een hbo'er. Dit zijn meer ook ROC-achtige, hè? Dus bedrijven die vast met stagiairs werken, waar dat makkelijker te matchen is. Maar ik zou het helemaal niet verkeerd hebben gevonden als gewoon een hbo-instelling zou zeggen, hey, dit is een goede kandidaat, dit is de stagiair, je doet het maar mee. Je hebt ook een zekere functie te vervullen, denk ik, als bedrijf. Ik vind, tot zover moet het gaan, hoor. Ik heb het niet over bedrijven en het aannemen van mensen en kandidaten voor echte banen. Want we leven, denk ik, wel in een vrije markt. En niet in een geleide economie.
Nee.
Okay. Maar dit vond ik een goed idee.
Nou, steeds meer bedrijven komen in moeilijkheden. Het aantal faillissementen in Nederland neemt in dit jaar naar verwachting toe met 101% ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt allemaal uit de vooruitzichten van kredietverzekeraar Atradius. Komt onder meer door het stopzetten van de coronasteun. En de Kamer van Koophandel die registreerde 22% meer faillissementen in maart ten opzichte van maart vorig jaar. Ja, het klinkt allemaal heel dramatisch. 101% stijging ten opzichte van vorig jaar. Maar ja, we hebben de afgelopen twee jaar natuurlijk echt nauwelijks faillissementen gezien, hè?
Dat is zo. Kijk, en op zichzelf, hè, kijk, dat er bedrijven starten en bedrijven failliet gaan, is op zich gezond voor een economie. Ik heb er helemaal geen moeite mee, zo gaat het al 100 jaar. Tegelijkertijd moeten we natuurlijk wel beseffen dat er ongelijke spelregels waren de afgelopen twee jaar. Sommige bedrijven konden door, andere waren verplicht dicht. Mm-hmm. Wij hebben toen dit kabinet aantrad een brief gestuurd en gezegd, je moet eigenlijk van steun naar herstelbeleid, hè, en geef alle bedrijven een eerlijke kans op herstel.
Ja.
Nou. En ik denk dat het allerbelangrijkste daarbij is, doe wat aan die schuldenproblematiek. Hè, want dat is ruim 22 miljard alleen aan belastingsschuld. En die zit bij een relatief kleine groep.
Dat moet nu binnen 5 jaar terugbetaald worden.
Vanaf oktober.
Ja. Ja.
Nou, wij pleiten voor meer maatwerken. Want er zijn ook bedrijven, die is die 5 jaar echt te kort voor. Mm-hmm. Heeft ook ABN AMRO in een rapport uitgerekend. Ongeveer 45% van die bedrijven kan dat in 5 jaar simpelweg niet ophoesten. Mm-hmm. Want als er geen ruimte meer om te investeren in energietransitie, of een beetje een buffer op te bouwen, of eigen inkomen te hebben. Dus wij pleiten voor meer maatwerk op.
Maar er is al een motie in de Kamer aangenomen om het langer uit te smeren. En dat gaan ze nu onderzoeken om te kijken of die belastingsschuld, ja, of je er langer over mag doen dan in 5 jaar.
Nou ja, wij hebben hard gelobbyd voor die motie. We zijn nu inderdaad met het ministerie van Financiën in gesprek hoe dat dan zou kunnen ingericht worden, dat maatwerk.
Ja.
Dus dat het gesprek gaat, moet ik zeggen, gewoon hartstikke goed. Dus ik hoop half mei dat daar echt een plan ligt en dat we dat kunnen gaan doen. Want er zijn heel veel ondernemers, ze hebben geen tijd meer om te wachten. Daar is die druk op die balans van die schuld is zo groot. Mm-hmm. Er moet nu echt snel een oplossing voor komen.
Ja, Mark, vind jij dat een goed idee? Meer spreiden van die belastingsschulden of andere schulden misschien ook wel?
Ja, zeker. Als bedrijf is dat prettig. Tegelijkertijd vind ik maatwerk wel ook een beetje eng klinken. Want de overheid moet dan maatwerk gaan leveren. Mm-hmm. Dat is denk ik niet hun specialiteit. Maar dit is ook wel een beetje hoe statistieken je natuurlijk ook op het verkeerde been kunnen zetten. Hè? Verdubbelen van de faillissementen klinkt heel heftig.
Ja, ik zei het
maar,
ook.
Maar we zitten niet op het niveau van voor corona. Namelijk ongeveer 160, 180 nu per in maart was dat. En dat daarvoor was dat over de 300 per maand. Dus er is niet iets heel dramatisch aan de hand.
Nee.
Maar je moet natuurlijk wel naar de toekomst kijken. En de toekomst is inderdaad straks terug gaan betalen. Dit is natuurlijk ook inflatie en loonprijsspiraal, ongetwijfeld. Dus om nu, laten we zeggen, de strop strakker te trekken is natuurlijk. Maar dat is het eerste punt van Hans, niet de goede timing.
Nee, maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen van door die coronasteunmaatregelen zijn ook heel veel bedrijven gewoon in leven gehouden eigenlijk.
Ja,
die het anders niet overleefd zouden hebben. En ja, en nu die maatregelen stoppen. Ja, jammer dan.
De geestel van de markt.
Ja, maar wij zijn ook voorstander van het stoppen van de steunmaatregelen. Dat zei ik net al, van steun naar herstel. Maar je kan er niet omheen dat er sectoren zijn. Ik ben zelf bijvoorbeeld verbonden aan een theater in Den Haag. Ja, we hebben 2 jaar lang bijna niet kunnen spelen. Nou, dat is zo'n enorme klap op je financiën en op je reserves. Ja, dan moet je gewoon hersteltijd hebben. Dat kan
voor die tijd was je gezond, bij wijze van spreken.
Dat is gewoon een gezond bedrijf. Ja, en dat geldt natuurlijk ook voor heel veel bedrijven in de evenementensector of in de horeca. En ik ben er niet voor om moedwillig maar bedrijven in de lucht te houden die niet levensvatbaar zijn. Het hebben ook, nou ja, dat staat ook in die motie. Mm-hmm. Dus gezegd, dit moet echt gelden voor bedrijven die door willen. En die in principe een levensvatbaar model.
Maar dat is natuurlijk heel erg ingewikkeld om te zeggen van wie is nou wel levensvatbaar en wie is nou niet levensvatbaar. Want bij de coronasteunmaatregelen was het ook gewoon generiek. Sommige bedrijven hadden die eens nodig, kregen het toch.
Dat is dat maatwerkprobleem. Maar ik denk wel dat het bedrijfsleven nu in staat moet worden gesteld om weer wat vet op het bot te gaan ontwikkelen voor weer ook andere tijden. Want dat moet het bedrijfsleven toch echt zelf opvangen. Ik bedoel, je moet niet de overheid het vangnet laten creëren voor inflatie of voor, laten we zeggen, andere marktomstandigheden.
Nou ja, het is natuurlijk nu
corona was wat anders.
Dubbel probleem. Hè? Ja, natuurlijk corona. De economie zou nu eigenlijk weer omhoog moeten gaan. En nu komt Oekraïne met inderdaad de stijgende grondstofprijzen komt erbij. Terwijl je nu eigenlijk weer eigenlijk de oplossing zou moeten.
Ja, maar dus dan zoeken. Zou belastinguitstel of verdere spreiding van uitstel een relatief eenvoudig, denk ik, maatregel zijn om uit te voeren.
En het kost geen geld. Hè? De overheid moet het geld extra uit te gaan geven. We hebben ook heel duidelijk gezegd voor kwijtschelden, hè, of generiek kwijtschelden, daar zijn we niet voor. Hè, want dat is, dan creëer je echt een ongelijk spelveld. Want dan zijn ook heel veel bedrijven hebben wel belasting betaald. Maar een stukje maatwerk om het verder te kunnen spreiden, dat terugbetalen, dat lijkt me gewoon heel reëel.
Ja, is het nog wel leuk klimaat nu voor ondernemers op dit moment met alle problemen?
Ja, er is altijd een klimaat. Ik heb zoiets van, voor de ene is het gunstig en voor de andere ongunstig. Geldt ook voor het klimaat buiten. Bij ons gaat het heel goed.
Nou ja, het wisselt natuurlijk enorm op dit moment. En dat hoort ook bij ondernemen. Hè? Dat je, hè? Ik zeg altijd, in ieder jaar getijden, hè? Je kansen weet te pakken of je de juiste maatregelen weet te nemen om eventjes pas een stap terug te zetten. Dat hoort er gewoon bij. Maar ik blijf wel zeggen, we komen natuurlijk uit een hele lastige fase voor heel veel sectoren.
Ja.
En daar zijn die gevolgen van corona zijn gewoon nog niet verwerkt, zeg maar.
Mm-hmm.
Daar komen de huidige omstandigheden dan, hè, geopolitiek veroorzaakt dan nu bij. En mijn zorg is een klein beetje voor de lange termijn. We moeten erg van handel hebben. Dat we natuurlijk wel een concurrerend bedrijfsleven moeten overhouden. Wat ook in de wereldeconomie zijn rol kan blijven spelen.
Zaken doen. Edwin Mooibroek.
Nou, we zitten midden in het ondernemerspanel vandaag met Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland, en Mark Berendsen, directeur en partner bij Start. Ja, Earth Today presenteert zich als een organisatie die de aarde moet beschermen, maar de constructie hierachter kan de oprichters, onder wie Winston Kersenowitz, miljarden opleveren, blijkt allemaal uit onderzoek van Quote. Hoofdredacteur Paul van Riesen legt uit waarom hij dit onderzoek gedaan heeft.
We kennen Winston eigenlijk niet als iemand die een voorvechter is voor de goede zaak, de natuurlijke zaak. En dat vonden we interessant, ook omdat vrij snel begrepen dat er een soort zakelijk model achter zat. We wilden wat meer van weten, dus we hebben aangeklopt bij Earth Today en gevraagd, nou, vertel ons eens, hoe zit het in elkaar? En naarmate het onderzoek vorderde, bleek dat we maar een deel van het verhaal hoorden. Dus we zijn verder gaan graven en toen kwamen we erachter dat er een hele constructie is gebouwd achter deze goede doelenorganisatie, die ervoor zorgt uiteindelijk dat er mogelijk miljarden inderdaad de kant op rollen van Winston en zijn compagnons.
Ja, je kan dus certificaten kan je kopen voor €1,20. Dan zou een 1 euro naar natuurorganisaties moeten gaan, een klein deel naar het bedrijf en 5 cent dan nog naar de belasting. Maar uiteindelijk blijkt dat de oprichters dus zelf een heleboel certificaten hebben voor €0,0003. En de bedoeling is dat die certificaten uiteindelijk heel veel geld waard worden. Wat vinden jullie hiervan?
Nou ja, je krijgt hier wel een sterk Siewert van Linde en Bergdamme gevoel bij. Kijk, ik weet je, geld verdienen heb ik ook mijn hele leven gedaan. Er is helemaal niks mis mee. Hè. Dat is prima. Maar wees wel heel open en transparant. En dit voelt toch een beetje als een beetje verdoezelen hoe het nou precies in elkaar zit. Daar heb ik heel veel moeite mee. En zeker onder dat sausje van, ja, we doen iets goeds voor de aarde.
Mm-hmm.
Dat voelt slecht aan, vind ik hoor. Dat voelt niet lekker aan.
Mark?
Ja, mijn vraag in hoofdletters is dan hoe? Want hij wil de aarde beschermen.
Ja.
Maar dat doet hij natuurlijk helemaal niet.
He, ja, dus de bedoeling is dat iedereen dan een klein stukje aarde koopt.
Fondsenwerving. Ja. Dus dat wordt dan, €1,20 leg je in en dan gaat een euro van naar de uiteindelijke
een natuurbeschermingsorganisatie.
Precies, nou, dus, ja. Greenpeace, zeg maar wat. En ik zie daar de toegevoegde waarde niet van in. Dus ik zou zeggen, geef je geld aan Ocean Cleanup. Die maken namelijk oceanen schoon. Die doen wat. En dat mag wat mij betreft een hartstikke winstgevend bedrijf zijn. Mm-hmm. In die zin dat ze gewoon, net als alle bedrijven, vet op het bot moeten hebben om tegenslagen te goede salarissen moeten uitkeren, top engineers.
Ja.
Maar dit voegt niks toe. Dus het los van de transparantie, want dat is allemaal al gezegd door heel veel mensen, of het karakter van de oprichters. Ik zit met de hoe-vraag. Kijk, als je een loterij opricht voor goede doelen, vind ik dat ook al een beetje op het randje. Maar dan kan je nog zeggen, ik snap het.
Mm-hmm.
Het appelleert aan winstkans.
Dat is ook duidelijk dan.
Dat is duidelijk. Ja. Ik bedoel, ik vind geven mooier als altruïsme dan iets willen winnen in een loterij. Maar hey, als het wat oplevert, zou je dat model kunnen. Maar dit is een model wat ik eigenlijk gewoon niet snap, helder vind en niks doet.
Dus sowieso het idee vind je al niks. Maar goed, die oprichters die zouden dan uiteindelijk zelfs miljarden moeten kunnen verdienen. Ik bedoel, is het dan ondernemen of is het oplichting?
Nou ja, ik vind het niet ondernemen. Ik vind het gewoon oplichten, sorry dat ik het zeg. Ik voel het niet goed aan. En ik ben heel met jou eens, dat businessmodel snap ik inderdaad ook helemaal niet. Dus het voelt als een heel erg vooropgezet verhaal met slechte bedoelingen. Dat meer kan ik er echt niet van maken. Het voelt niet als ondernemen dit.
Maar wel een pluim voor de journalistiek.
Ja.
En ik vind echt, en dat moet echt gezegd worden, dat en ik heb vanochtend de quote gekocht. Doe ik normaal niet, maar nu dacht ik...
Om het toch even te lezen.
Ja. Om het te lezen, als voorbereiding hiervoor.
Ja.
Want ik had alle commentaren wel gezien, maar ja, wat is het stuk dan in echt? Maar ik ben dol op platforms als Follow the Money, Bellingcat, de echte onderzoeksjournalistiek die dingen blootlegt. En daar moeten we ook aan geven.
Ja. Maar je zou ook bijvoorbeeld kunnen zeggen, als je het over Earth Today hebt, ze doen iets goeds voor de wereld. En ondertussen verdienen ze eraan.
Ja, ik zie niet wat ze goed doen voor de wereld.
Nou ja, nee, maar als je daar nou wel van uit zou gaan, de intentie is goed.
Nou, dan moet die oproepen om te geven aan Greenpeace.
Maar dan zou ik zeggen, wees dan 100% transparant. Kijk, nou, als je heel gewoon open eerlijk bent, hè, dat geldt zelf toen met die mondkapjes. Stuart had gezegd, luister, ik verdien er 10 miljoen aan. Hè? Open eerlijk.
Hadden mensen misschien nog wel geaccepteerd?
Nee, maar dat was prima geweest. Dan had ik geen moeite. Ik heb nog eens met ondernemen, geld verdienen, heb ik nul moeite. Ja. Maar doe het open en eerlijk en transparant en klaar. En ga je niet voordoen als een soort weldoener om ons dus stiekem je zakken vullen. Daar hou ik niet van.
En nu Earth Today gewoon opdoeken eigenlijk? Ik bedoel, kan het nog door?
Nou, je moet toch wel redelijk onder een steen hebben gezeten om te denken dat dat toch een heel nobel doel is om aan te geven. Dus ik denk dat het zichzelf oplost.
Ja, en de reputatie van Winston Kerstanovic?
Nou, ik kijk geen tv, dus ik heb geen enkel idee.
Je weet wel wie het is.
Ja, ik weet wel wie het is, maar ik kijk geen tv, dus ik heb geen flauw idee.
Het vindt daar heb ik geen mening over.
Okay. Nou, gaan we naar de Floriade, want de tuinbouwtentoonstelling die eens in de 10 jaar wordt gehouden in Nederland. Het evenement is keer op keer verliesgevend. En ook de editie in Almere, die gisteren is geopend, zal het weer zijn. Er wordt rekening gehouden met een tekort van 60 miljoen euro. En het kan zelfs oplopen tot 100 miljoen euro. En die rekening die gaat dus naar de belastingbetaler, hè? Was een mooi herstelplan geweest, Hans.
Ja, zeker, zeker, zeker. Nou ja, hier zie je, kijk, ik leerde van mijn grootvader vroeger al uitstallen doet verkopen. Hè. Dus het idee van zo'n Floriade dat je gewoon laat zien waar je goed in bent, dat ondernemers hun product kunnen laten zien, dat is hartstikke goed. Maar wat je ziet gebeuren, dat zo'n gemeente of zo'n lokale politiek als een soort groot prestigeproject naar ze toe trekt, allerlei toeters en bellen erbij gaat verzinnen en dan gaat het mis.
Ja.
En ondernemers, ik heb dat zelf ook jarenlang gedaan, ben altijd de wereld overgegaan naar beurzen en alle evenementen, expo's, om onze producten en diensten te laten zien. Daar zijn we goed in als Nederland. Maar het wordt gekaapt door bestuurders die er dan een prestigeproject van maken. En
nou, dat is ook veel ruzie geweest in de aanloop en dat soort dingen. Maar is zoiets dan wel iets van deze tijd?
Ik bedoel, om hierbij aan te sluiten, ik vind het eigenlijk gewoon, je bent natuurlijk de burgers van de gemeente Almere op kosten aan het jagen.
Mm-hmm.
En uiteindelijk, ons allemaal, want het Rijk zal het al toch ook weer voor een stukje inspringen. En dat is gewoon niet ziek. Je wordt er ook ingerommeld. En dat is een beetje het probleem. En die directeur die zei, het heeft een hoog Noord-Zuidlijn gehalte. Want kijk eens, niemand hoor je. Iedereen is blij met die Noord-Zuidlijn.
Ja,
ja, dank je de koekoek. Hij was voor de helft van het budget, zou die worden gemaakt. Het is een prima ding, daar hoor je mee. Maar zeg gewoon wat het gaat kosten.
Ja.
En dan is de vraag of je het nog steeds doet. En dit is blijkbaar iets wat de markt niet doet. Want vroeger had je de Virato, nou die bestaat niet meer.
Oh, dat is heel lang geleden.
Ja, maar goed, dit komt uit net zulke jaren 50, 60 tijden.
Maar ja, Almere zegt van het is goed voor de uitstraling.
De uitstraling.
En er wordt een halve woonwijk is er al aangelegd. Zo meteen hoeven alleen de huizen nog maar.
Leg die meteen aan.
Ik bedoel, dit is een leuk kabelbaantje over de A6.
Ja, die heb ik gezien.
Maar voor je woonwijk heb je de Floriade niet nodig. En ik zou zeggen, joh, laat nou gewoon, als je dit wil doen, aan ondernemers over. Die zijn prima staatsgesteld te presenteren, heb je al die bestuurders niet bij nodig, eerlijk gezegd. Want ik geloof wel in het concept, hè, dat zie je ook bij de Keukenhof. Hè, dat is een fantastisch visitekaartje van Nederland. Dus, en dat kan ook gewoon rendabel, hè, terwijl het maar 4-5 weken per jaar open is. Dus ja, laat lekker aan de ondernemers over, dan komt het allemaal goed.
Ja, maar hoe kan het ook zo duur zijn? Ik bedoel, nu al een tekort van 60 miljoen, waarschijnlijk wordt het 100 miljoen.
Nou ja, dat heeft ook te maken met afhakende sponsors. Maar tot mijn stomme verbazing, die ondernemers erachter, de tuinders, die zitten er hier nauwelijks in.
Nee, dat is het punt.
Geld.
Dat is het punt. Ze moet gewoon de tuinders het laten doen en dan komt het weer goed.
Ja, moet je er wel mee doorgaan? Want in het verleden waren al die Floriades verliesgevend. Dit is dan wel het recordbedrag volgens mij, een verlies.
Ja.
Maar er ging altijd een paar miljoen gingen ze het schip in natuurlijk.
Maar nu 60 miljoen.
Ja, nu 60. Zoveel is er nooit geweest. Dan moet je het over 10 jaar nog wel weer gaan organiseren.
Dat vind ik lastig om te zeggen, maar ik denk eerlijk gezegd, wij zijn als Nederland prima staat ons dit soort dingen goed te organiseren, maar laat het dan gewoon aan bedrijven over en niet aan die lokale bestuurders.
En dan ook het risico bij de bedrijven?
Maar die kunnen dat prima aan. Ik heb ook altijd mijn eigen exposure georganiseerd, had ik geen gemeente of geen bestuur bij nodig. En die maken er veel te veel een eigen spelletje, een dingetje van. En dat zag je in Venlo, dat zag je nu in Almere. Dat moet je echt niet meer doen.
Dank jullie wel, Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland, en Mark Berendsen, directeur en partner bij Start. Zometeen BNR Buitenland commentaar op Bernard Hammelburg met een update over de oorlog in Oekraïne. En we hebben natuurlijk ook weer twee pitches.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws, en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.